Ik wil graag even voorstellen hoe we elkaar hebben leren kennen. En daarna zal hij zichzelf een beetje voorstellen. Maar ik, zoals de meeste van de gemeenteleden weten, heb ik 8 jaar gediend in het ABC-bestuur. En mocht daar samenwerken met de regiocoördinatoren. En Gerard was een van de regiocoördinatoren die de verantwoordelijkheid droeg over een regio. En ik heb in die periode Gerard eigenlijk leren kennen als een middelaar, echt een vredestichter, iemand die mensen bij elkaar brengt, maar ook mensen bij elkaar houdt. En dat zag ik steeds weer opnieuw, ook in de vergaderingen, maar vooral welke invloed dat hij in de regio had. En toen ik daarvan hoorde op een conferentie van de ABC, dat hij zeg maar een cursus had geschreven over goed boos worden, toen dacht ik, dat past, de persoon en de boodschap past. En toen we zeg maar, daarover samen aan het nadenken waren, ook met het team van leidinggevende, toen zeiden we, we gaan Gerard vragen om voor ons zeg maar, zo'n cursus te geven in de gemeente en misschien daarna wat verder ook de gemeente in te laten gaan. En we zijn ontzettend dankbaar, Gerard, dat dit eigenlijk een stukje aftrap is om dit te doen. En ik wil zo voor je bidden. Misschien dat je jezelf dadelijk kort even zelf voorstelt, maar dat we zo echt God genade vragen en grote vrijmoedigheid om samen voor Gods troon te komen. Laten we nog eens gaan staan samen. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u Gerard en Tineke bij ons hebt gebracht. En dat we hen ook als echtpaar hebben leren kennen. En dat u echt een bijzondere bediening geeft eigenlijk bij Gerard, van middelaarschap, wat we zo ook in de Heer Jezus zien, van vredestichter. Heer, we willen u ze danken dat hij mensen bij elkaar brengt en bij elkaar houdt. Ik wil u ze danken dat hij daarin echt een bediening heeft in Nederland en dat gemeentes echt daarvan gebruik maken. En ik wil hem echt zo opdragen aan die diepe genade als hij ons zo voorgaat in de prediking, dat u hem grote vrijmoedigheid geeft. En dat hij onze ziel en hart echt opent om niet alleen dat hij goed en goed vrijmoedig spreekt, maar dat wij ook door die diepe genade van u mogen luisteren. Zo zegenen we hem in Jezus' naam. Amen. Amen.
Dank je, Miel. Ja, mooi om nu eindelijk in de gemeente van Miel en Rietje ook te zijn, bij jullie te zijn. Ik vind het altijd ook heel plezierig om met hen op te trekken als we elkaar zien op allerlei landelijke dingen. Nog iets meer over mezelf. Ik ben in Katwijk geboren, bijna 62 jaar geleden. 35 jaar geleden heb ik Tineke getrouwd, is mijn levensmaatje geworden. We hebben 3 prachtige jongens die inmiddels zelf getrouwd zijn en wij zijn sinds een paar maanden opa en oma. En dat is ook heel bijzonder. Ook wel ook heel kwetsbaar, want om iets te laten zien over mijn hart toen, ik weet niet of jullie ook die foto waarschijnlijk wel gezien hebben van Aylan, dat jochie dat in de branding lag. Toen zag ik daar onze kleinzoon Sam. Die is wat jonger, maar toch denk ik, ja, het zou Sam maar zijn die daar had gelegen hier. Dit kan gewoon niet zo blijven bestaan. Hier moet wat gedaan worden. Dan kom je gelijk eigenlijk al een beetje op dat onderwerp boosheid. Want boosheid is een geschenk van God. Dat is een emotie die God, de schepper, in ons gelegd heeft. Want als er geen boosheid was, dan zouden we niet in opstand komen tegen dat onrecht van bijvoorbeeld het vluchtelingendrama. Dan zouden we misschien verdrietig zijn als we die emotie wel hadden. Zo ja, wat zielig. Maar boosheid geeft energie om er wat aan te doen. En dan is het alleen de kunst, hoe kan je dat constructief inzetten? En dat is me steeds meer gaan bezighouden. Niet omdat ik zoveel geleerd had van boosheid, van huis uit. Juist helemaal niet. Mijn ouders vonden het, met alle respect voor hen, zij vonden het moeilijk om, ja, lastige onderwerpen, gevoelige onderwerpen te bespreken aan tafel. Dan liep mijn moeder mij naar de keuken om me vast te gaan afwassen. En dat is ook prima voor hen. Maar daardoor heb ik die bagage niet meegekregen. En misschien is het daarom wel dat ik me er extra ben in gaan verdiepen. van hoe zou je dat als christen, als volgeling van Jezus nou kunnen doen, die past bij het koninkrijk. En weet je, met boosheid, je komt erg, ja, mag je kijken in het hart van God, zo ervaar ik dat. Want de grote vraag is natuurlijk van, waar is God, hoe is het met Gods boosheid? Mag je wel boos zijn? Hoe deed Jezus dat? En naarmate ik daar meer over ging nadenken, ja, in 2006 is dat een beetje begonnen toen ik landelijk werkte bij de Evangelische Alliantie, dat ik zoveel mooie kerken en goede mensen, oudsten en voorgangers, zoveel energie en tijd zag verliezen als er een conflict kwam en dan niet wist hoe dat op een goede manier op te lossen. En weet je, als je het op een goede manier oplost, dan is dat een geweldig punt juist van persoonlijke groei. Want je bent er met huid en haar bij betrokken als er iets van boosheid is. En dan, als je dan zegt, Heer, help. Wat staat er in uw woord? Hoe komen we er samen doorheen? Ja, dan groeit er enorm veel. Ik hoor dat jullie ook zeggen, hè? Door moeilijke dingen, toch dan groei je het hardste door. Maar het is wel een kunst om op dat moment ook God te zoeken. En niet met allerlei managementtechniekjes of psychologische leuke en goede dingen alleen maar te doen, maar naar God toe te gaan. Dus we gaan naar het hart van God kijken als je rond boosheid erin gaat stappen. En toen Boudewijn me vroeg, waar ga je nou precies over spreken? Toen wist ik het nog niet, want ik dacht, ja, er is zoveel in de Bijbel. Eigenlijk zou ik hier wel een week willen zijn of een hele weekend. En ja, ik heb goed nieuws. Ik heb 12 Bijbelverhalen uitgewerkt in een boekje en nog meer Bijbelteksten. Dus ik zeg, ja, daar zou ik ook meer over willen weten. Dan kan je daarover verder lezen of als kring over spreken. Dus ik heb gekozen voor het verhaal 2 Koningen 5. Als je een Bijbel bij je hebt, dan sla dat op, dan gaan we het zo lezen. Maar misschien even nog toch de vraag van, ja, boosheid, wanneer was jij voor het laatst boos? Misschien was het nog vanmorgen bij het ontbijt. Of dat je in de auto zat en er moest iemand mee erin en je zat maar te wachten en je werd ongeduldig. Denk, ja, we hebben toch afgesproken dat we op dit moment zouden vertrekken. Hebben wij, Tineke en ik, ook onze weg in moeten vinden. Ze zeiden van, we gaan om 7:00 weg vanavond, want we gaan ergens naartoe. Dan zat ik om 7:00 in de auto. Tineke dacht, we gaan om 7:00 weg. Dat betekent voor haar van, dan ga ik ongeveer mijn tas pakken, nog even kijken of de lipstift goed zit, kijken welke jas ik aan moet, en dan kom ik naar de auto. Verschillende verwachtingen bij een heldere uitspraak. Om 7:00 vertrekken we. Dus nu weet Tineke langzamerhand, om 7:00 vertrekken betekent voor Gerard, dan gaan de wielen draaien. Dan zitten we in de auto. Nou, zo zijn we al 35 jaar onderweg. We gaan lezen uit 2 Koningen 5. Een van de verhalen, toen ik daar voor het eerst over preekte, dat ik het idee had dat God tegen me zei, overal waar je voor het eerst komt in een andere gemeente, moet je dit verhaal brengen. En het gaat ook over boosheid. Vers 1 tot 14 gaan we lezen. Het gaat over de genezing van Naaman, staat erboven. Dus eigenlijk is de clou gelijk al verklapt. We weten wat voor een mooi verhaal dat is. Dat Naaman, die man uit Damascus, bij all places, we zien het dagelijks op nieuws, deze man die wordt genezen. Maar, dit is een interessante verhaal. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had voor hem Aram voor een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat de slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar de koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram, ga erheen, Ik zal je een brief meegeven voor de koning van Israël. Dat is het eerste bedrijf. Tweede, Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. En de brief die hij aan koning Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn klederen en riep uit: ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt deze man om van zijn huidvraat te genezen, maar let op zijn woorden, hij is uit om een conflict met mij. En toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij aan die koning vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Tweede bedrijf. Nog één bedrijf. Verder gaat het dan. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa die stuurde iemand naar buiten om aan Naaman te zeggen: baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij in de naam van de Heere zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet veel beter dan alle water in Israël? Had ik me daar niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide ze zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan, dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd, en zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Prachtig verhaal. Heel dynamisch verhaal. Je zou er zo een aflevering van goede tijden, slechte tijden mee kunnen vullen. Gewoon spannend hoe emotie en relaties door elkaar heen lopen. Nou, voordat we daar verder op ingaan, dat doe ik meestal als ik over dit onderwerp spreek in een gemeente, van hoe zit boosheid in Roermond? En ik kwam op de volgende dingen, die heb ik gegoogeld. Dat gaat over de asbestproblematiek natuurlijk en dat er ondernemers boos waren dat ze nauwelijks informatie hadden. De carnavalsrevue is afgezegd en daarom is de Oranjerie boos geweest. Jaren geleden was TV Roermond boos op de gemeenteraad. En heel grappig vond ik ook dat de inwoners van Hoogvonderen boos waren dat Albert Heijn vertrok. Waar kan je allemaal al niet boos over zijn, hè? En als je daarnaar kijkt, wat is nou de rode draad, is toch vooral dat mensen zich niet serieus genoemd worden. De wijkbewoners niet van: ja, Albert Heijn vertrekt zomaar. Zonder dat wij daar iets kunnen zeggen. Dus we gaan een petitie houden. Ondernemers die heel veel omzet hebben misgelopen hier. En denk: ja, had ons goed geïnformeerd hoe we dat moeten managen. Want het is onze omzet. Enzovoort. Enzovoort. En als je zelf in Roermond woont of ergens anders, Heidhuizen of Valkenswaard, overal is boosheid te vinden via Google, te vinden in jouw straat, op jouw werk, in jouw huis. En daarom gaan we vandaag dit verhaal langs. En dan gaan we gelijk 2 dia's verder naar het meisje van dit verhaal van de koning van Naaman. Ja, 3 personen hebben we over gelezen. Ja? Dan gaan we eens rustig bij stilstaan en even inzoomen juist op dat verhaal van boosheid. Dat meisje, dat staat op de volgende dia, die had, even kijken of die gaat komen. Ja, dat meisje, dat vond ik een heel bijzonder persoon in dit verhaal. Altijd al gevonden. Want als je realiseert dat zij dus een Israëlisch meisje is, die de God van hemel en aarde kent, de God die een bijzonder plan heeft met Israël, toen en nog steeds, die wordt dus geroofd tijdens een van die oorlogen, rooftochten vanuit Damascus. En dan is zij daar bijna Amon zelf, de overste van dat leger, in dienst, als slavin, moederziel alleen. En als dan Naaman een huidvraat krijgt, een soort melaatsheid, dan is zij bewogen met die man. Niet zo van, lekker pu. Zo van, ja, dat komt er nou van als je zo slecht bezig bent om mij en anderen te roven. Maar iets in haar hart is zacht gebleven. Is dat niet bijzonder? Dat in een situatie waar alle reden is om bitter te worden, bitter naar mensen, maar ook bitter naar God, dat zij op een of andere manier geworsteld heeft, dat kan niet anders, en besloten heeft om zich niet bitter te laten worden. Hebreeën 12 zegt het ook, dat je moet oppassen om niet bitter te worden. Je kan ervoor kiezen. En misschien heeft zij wel dat verhaal van Jozef uit Genesis als hulp gehad, die ook ten onrechte in Egypte kwam, in slavernij bij Potifar, maar die ook had besloten om te blijven vertrouwen op God en het goede te blijven doen. Ik kan me niet anders voorstellen dat dat voor haar een geweldige troost is geweest en een aanmoediging. Zo wil ik die weggaan en het kan met Gods hulp. Maar wat zal ze gestreden hebben, klik maar even door op de dia, met dat godsbeeld ook van die grote God die haar hadden kunnen redden, toch, dat ze niet gevangen genomen werd, dat ze niet daar in Damascus hoefde te zijn. En die God die dan toch ook weer zo dichtbij is en uiteindelijk Naaman ook geneest, daar blijft die grote worsteling met die grote God die ook nabij is en zijn weg gaat met de hele wereld en met jou en met mij. Want ja, waar wij makkelijk een godsbeeld hebben en zijn misschien heel erg van ja, maar Israël, daar gaat het gebeuren, dat is de plek. Ja, dat is de plek van waaruit de wereld gezegend zou moeten worden en zou worden. En God doet dat ook via haar. Ja, daar solliciteer je natuurlijk nooit naar. Dus denk, Heer, zend mij maar naar Damascus, moederziel alleen, een slavin. Maar als je in zo'n situatie geplaatst wordt, ik ken jullie niet, jullie persoonlijke situatie, maar dat is wel de vraag van God steeds aan ons. Die met je worsteling naar God, want dat mag best even schudden. Ook daarover heb ik een hoofdstuk geschreven over Job en Jona. Maar ik hoop dat je je boosheid op God die je misschien hebt, en bitterheid, dat die omgedraaid wordt zoals we zongen. En dat Gods hart van liefde, van bewogenheid, zelfs voor je vijand, voor Naaman, de doorslag blijft houden. Dat is de eerste persoon. De tweede is de koning van Israël. Ook zo'n, dat is het volgende dia. Prachtig beschreven, vond je niet? Die krijgt een brief van de koning van Aram, maar zo ging dat in die tijd. Van Naaman, die ging niet zomaar, maar die koning gaf hem een brief mee. Ze had van alles over te zeggen en te denken, maar die komt hij dan met die brief naar bij die koning van Israël in Samaria, het noordelijke rijk Israël, de 10 stammen. En die krijgt zo'n brief in zijn handen en die denkt, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat is dit voor lariekoek? Dan moet ik deze man Naaman gaan genezen. Ik ben God niet. Ja, dat was ook zo. Dat was een hele goede opmerking, maar hij werd helemaal kwaad, boos, opstandig, gefrustreerd. Hij had ook anders kunnen reageren, die koning van Israël. Later, Hiskia krijgt ook een bepaalde brief als Jeruzalem wordt belegerd. En die gaat met die brief juist naar de tempel. Die gaat juist naar God toe. Als je zelf geen God bent, kan je wel naar God toe gaan. En er staat van Hizkia dat hij knielt in de tempel. En dat hij de brief neerlegt op de grond en zegt: Heere God, moet u nu eens met me meelezen. Wat mij overkomt, wat ons overkomt, Heer, ontferm u. Wat een geweldige reactie als dingen anders gaan dan jij had verwacht. Ander puntje, zet maar door op de dia, is dat hij deze brief anders interpreteert dan dat hij bedoeld is. In de cursus die we met de kader zullen doen, komen we daar ook over te spreken. Dat we heel gauw dingen denken, dat zal daar wel mee bedoeld zijn. Het is een aanleiding om weer het land binnen te vallen. Want als ik deze man niet genees, dan zijn morgen komt zijn leger met hem mee. Interpretatie. Vanuit angst. De feiten zijn gewoon, deze man zoekt genezing. Is gewoon een mens ook. En daar heeft zelfs een meisje uit Israël dat gezegd, joh, je moet naar Samaria gaan. Kwestie van doorvragen eerst, voordat je allerlei dingen interpreteert en iemand van beschuldigt en het probleem wordt alleen maar heel groot, terwijl je het weer klein moet leren maken. Maar heel herkenbaar, toch? Ik ben benieuwd hoe u omgaat met brieven die binnenkomen, of mails. Misschien moeilijke brieven uit de familie waarin wrok doorklinkt. Dat hebben wij ook wel meegemaakt. En dat je dan geneigd bent, en dat is het gevaar altijd met een mail, dat je gelijk wat terug gaat zitten schrijven. Ja, maar. Nemen we de tijd om met dat soort brieven eerst naar God toe te gaan. Heer, wat wilt u ermee? Wat moet ik ermee? Hoe kan ik reageren? En als ik wel ook gemeente help bij moeilijke situaties, dan wil ik graag dat we dan met elkaar Psalm 19 vers 15 lezen en daarvoor besluiten op die manier te reageren. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Mijn rots en mijn verlosser. Ook weer echt een diepe keuze, want je wilt er vooral van alles uitgooien. Dat is ook niet, dat moet je niet onderdrukken, want dan gaat het imploderen. Maar als het explodeert, is er ook van alles gaande. Zo mogen we aan dit verhaal dingen leren over boosheid uit angst van deze koning. Het derde bedrijf, dat gaat over Naaman zelf. Dat werd nog uitvoeriger, goed beschreven met het woord kwaadheid en boosheid kwamen er zelfs in naar voren. En je ziet helemaal voor je toch, dat die Naaman die komt dan bij Elisa. En dan ben jij de grote overste van een groot leger. En je hebt jou echt toch gekozen om dan naar Elisa te gaan, dat is nodig. En dan stuurt hij gewoon een knechtje, iemand. Het zal Gehazi geweest zijn, die we later tegenkomen. En die zegt van, nou joh, als je dan hier gaat, dat ligt daar geloof ik, de Maas, als je dan daar ongeveer 7 keer gaat onderdompelen, dan word je genezen. Succes, hè? Ja, ik denk, man, weet je wel wie ik ben? En dan zie je, dat is heel grappig, dat hij een hele verwachting had, hè? Misschien heb je dat ook wel eens in situaties. Dan hoop je dan dat mensen op deze manier en zo reageren. En misschien ook God wel, als je met God worstelt. Ja, er zou een soort rode loper worden uitgelegd. Dat was een plaatje. En dan schrijdt hij naar buiten die Elisa en die weet ik het wat. En dan zou hij de naam van zijn God aanroepen. En dan zou hij zelf met zijn hand mijn plek. Ja, want je wil wel dat er gebeden wordt door de voorganger. Hè? Want ja, zomaar van iemand anders. Ja, enzovoort. Hè? We kennen dat allemaal, denk ik wel. Hè? En dan komt zo'n jochie, die komt even zeggen, joh, bij de Jordaan, 7 maal. Kwaad ging hij weg. Geweldig. Ik vind de Bijbel zo'n mooi boek, hè. Ik heb wel eens onderzocht dat er heel weinig gepreekt wordt over boosheid in kerken. Ik vind het, denk ik, een lastig onderwerp, want help, iedereen zit wel met boosheid. En wat gebeurt er dan als we daar nog over gaan spreken, ook met elkaar? Maar het staat zo vaak in de Bijbel. En we hebben er zoveel mee te maken. En die God die onze rots en verlosser is, waar we op kunnen bouwen hoe te reageren en ons er ook doorheen wil helpen. Ja, daar groeien van. En zo'n Aman, dus ook, er staat gewoon, hij ging kwaad weg. Het mooie is, oh ja, dan zegt hij ook nog over die rivieren, van ja, als het nou over water gaat. Jordaan, dat is maar een aftakkingje, wij hebben de Parpar en de Barbana. Ja, dan had ik daar net zo goed thuis kunnen blijven. Verontwaardigd draait hij zich om en gaat weg. En wat gaaf dat hij dan bediende heeft, mensen uit die met die kamelen en die talenten van zilver en goud zijn meegekomen. Zeg, ja, maar wacht even, Naaman, zijn we zo'n eind gekomen. En als het moeilijker was geweest, had je het zeker gedaan. Dus ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Baat je nou, dan word je misschien beter. En dat wonder geschiet. Dus bij hem speelt, dus het staat op de volgende klik, dat hij onvrede heeft met zichzelf, want hij heeft een plaatje in zichzelf, een verwachting. En dan wil hij weglopen, vluchten uit die situatie, terug naar huis. Wat ik nou op de cursus ga leren aan het kader en wat ik hoop dat we met elkaar in Nederland beter gaan leren, is hoe je nou met elkaar juist in gesprek gaat in zo'n situatie. Van mooi, Miel, wat je zei over vrede stichten. Dat is een van de zaligsprekingen, zegt Jezus, zalig de vredestichters. En wat volgt er dan? Zalig de vredestichters, want wat staat erna? Ze zullen het koninkrijk van God zien. Bijna goed, ja? Andere aanbiedingen? Zalig. Ze zullen het koninkrijk beërven. Ja, dat staat ook in die zaligsprekingen. Het is zo boeiend om te kijken wat daar nou achter staat. Het is bijna goed wat jij zei. Zalig de vredestichters, want zij, andere mensen, zullen God zien. En de vredestichters zelf ook. Zalig de vredestichters, want zij zullen God zien. Als je dus God wil zien, moet je vrede gaan stichten. Het zit zo in het wezen van God om in de prut, in de problemen, in boosheid, om vrede te stichten. Daarvoor zond hij zijn zoon. Niet zo van nou laat ik het los, ook al staat dat al in Genesis 6, dat God zei, waar ben ik aan begonnen? Hij stuurt zijn zoon. Je ziet God, want dan komt pers het diepste van God aan de orde. Hij laat je niet zitten. Hij wil je helpen. Je zult God zien zelf en anderen die ernaar kijken ook. Nou ja, als wij graag Roermond en omgeving willen vertellen dat ze God kunnen zien, moeten we vredestichters worden. Moeten we juist niet om conflicten en problemen heen gaan, maar leren dat te doen. Leren goed boos te worden. Als je even naar de laatste dia wil gaan, Nathan. Daar heb ik een drieslag om dat te doen. En ik wil eens even met jullie kijken hoe Naaman het gesprek met Elisa had kunnen voeren. Ja, nog twee verder graag. Deze. Deze drieslag vind ik een kern om te groeien in goede communicatie. Zeg wat je ziet, vertel wat je voelt of denkt en weet wat je wilt. Ik zei, het is heel belangrijk te beginnen bij feiten. Wat je ziet, wat je gehoord hebt. De feiten, niet interpreteren. Dus Naaman, die had in plaats van weg te trekken naar, en dat zijn bediende zeiden van ja, maar laten we het toch maar doen. Had gewoon kunnen aanbellen, of in ieder geval bijna naar Elisa toegegaan, om te zeggen, ik wil met jou in gesprek. Dit valt me zwaar tegen. Ik irriteer me hier vreselijk aan dat knechtje hier naar buiten komt. Dit moeten we uitpraten. Wat had hij dan kunnen zeggen op een manier die constructief was? Dus niet zo van, nou, wat doe je me nu en jij bent ook een profeet, moet ik het daarvan hebben? Dat is een hele fijne inleiding dat de ander in de verdediging gaat en dat het gesprek in ieder geval niet echt verder komt. Bij de feiten beginnen. Nou, Elisa had kunnen zeggen, je stuurt je knecht naar buiten zonder dat je mij persoonlijk kent. Dat zijn feiten. En weet je wat het helpt als je bij de feiten begint? Dat je zeg maar 10 tellen hebt om even de ergste stoom uit je oren weer te laten zakken. En dat je denkt van, hey, maar hoe ga ik dit gesprek proberen goed te doen? Hoe komen we er samen uit? Dat is altijd de mooie vraag om boven een moeilijk gesprek te zetten. Dat je denkt, ik wil daarin gaan om er samen uit te komen. Niet om je recht te halen. Ja, ik hoop wel dat het recht ergens geschiet, maar als christenen weten we dat aan God uiteindelijk moeten overlaten. Maar wel die weg, die kant op gaan. Dus eerst gewoon 10 tellen door en ondertussen de feiten noemen. Dan het tweede, vertel wat je voelt en je denkt. Ik merk dat, ik heb nu aan een paar honderd mensen, ben ik bezig geweest met die cursus, dat we dat ook moeilijk vinden, ook als christenen. Ook wel mensen die Jezus nog niet kennen. In het algemeen, vertel wat je nou voelt, want het is kwetsbaar. Als je het als ik-boodschap ook vertelt. Hè? Niet als een jij-boodschap. Want wat ga je dan zeggen? Wat ga je dan ook zo zeggen? Niet van dat namens tegen Elisa zegt van, nou, ik vind dit niet fijn. Dan kan Elisa zeggen, ja, maar het gaat ook niet over fijn. Dus nee, het gaat erover van echt je diepste, waar je echt gekwetst in bent, te noemen. Hij had iets kunnen zeggen als, ik voel me niet serieus genomen. Het is alsof ik niet belangrijk ben. Ik voel me echt gekwetst. En toen schreef ik op, in mijn trots. Want dat speelt natuurlijk wel, natuurlijk, hè. Achtergronden van boosheid, angst bij die koning, of trots bij Naaman, van ja, maar ik ben toch iemand en nu ben ik gewoon maar een jochie zoals dat jochie die mij de boodschap kon brengen. Maar als je zo dit gesprek voorbereidt en gaat doen, dan kom je bij je eigen ziel. Maar ook gewoon dat punt van waar we toch allemaal naar verlangen om serieus genomen te worden. Dat je niet gekwetst wordt, maar echt gezien wordt. Van nee, ik zie jou staan, Naaman. En goed dat je komt. En ga je onderdompelen in de Jordaan. Vertel echt wat je voelt. Zodat die ander wakker schrikt. Zeg, oh, dit is echt serieus. Dat heb ik als persoon erg moeten leren. Want ja, ach, zo belangrijk is het ook altijd niet wat er gebeurt. Maar ondertussen deed het wel wat met mijn persoonlijkheid. Zo van respect en gezien worden. En dan is het laatste. Van weet wat je wilt. Wat wil je nou eigenlijk? Als je dan bij Elisa staat, wat zou je dan anders willen? En ook dat vinden wij als mensen moeilijk. Want als je precies gaat zeggen wat je wilt. Wat is de vraag, hoe ziet dat eruit? Hè? Hoe verwoord ik dat? Het tweede is natuurlijk, waarom zeggen we dat niet? Waarom gaan we vaker verwijten uiten dan wensen? Van, jij had naar buiten moeten komen. Maar dan zeg je, joh, ik zou het fijn gevonden hebben als je zelf was, naar buiten was gekomen. Ja, een wens kan ook met nee beantwoord worden. Dat maakt het extra kwetsbaar. Of, joh, doe niet zo sentimenteel. Wees een beetje een vent, je bent toch een legeroverste. Ja, maar hij is ook mens. Mens van vlees en bloed. Ik wil zo graag dat jij als profeet mij geneest. En als dan Elisa had gezegd, ja, maar God heeft mij gezegd dat je gewoon moet onderdompelen in de Jordaan. Dan was dat gesprek heel anders gegaan dan nu dat hij gevlucht is. En ondertussen misschien had gedacht, daar ga ik nooit meer naartoe. Nou, als je thuis het verhaal doorleest, zie je dat hij wel teruggaat. Want hij is zo dankbaar dat het toch uitgekomen is, dat hij genezen is. Nou, daar wil hij wel zijn trots voor opzij zetten en alsnog naar Elisa gaan om hem te bedanken. Maar deze drie personen, die allemaal te maken hebben met boosheid. Boosheid, het meisje naar God toe. Van Heere God, waarom zit ik nou hier, moederziel alleen, u de grote God van hemel en aarde? Maar ze heeft God niet verlaten, haar geloof niet verlaten. Ze heeft geworsteld, ze is er doorheen gekomen en tot een geweldige zegen geweest. Het meisje heeft ook geen naam, net als die knecht van Elisa hier. Soms denk je, ja, is toch een held, een heldin. Zij is de hoofdpersoon van dit verhaal, want zij maakt dat Naaman genezen wordt. Door haar geloof dat ze vast heeft gehouden. Anders was het hele verhaal niet in de Bijbel gekomen. Zij heeft toch een naam. Dat zou toch mooi zijn. Mijn gedachte is, misschien heeft ze wel geen naam, zodat uw en mijn naam daar ingevuld kan worden. Gewoon een jochie, geboren in Katwijk, Gerard van der Schee. Jouw naam. Zijn wij bereid Gods koninkrijk te bouwen op plekken waar we onszelf nooit hadden verwacht? Willen we zo gaan? Maar dus ook die frustratie uitgesproken hebben met God in deze, zeg maar in haar situatie. Want dat kan niet anders dan dat ze daar enorm mee geworsteld heeft. De tweede, die koning die vastloopt in zijn boosheid en angst. Dat is helemaal niet erg als je angstig bent. Denk van ja, maar wat gaat betekenen voor mijn baan? Of voor mijn situatie met zo'n brief? En als ik nu iets niet kan, durf ik naar de persoon te gaan, naar je baas, om het gewoon uit te leggen en dat voor lief te nemen. Wat er dan gaat gebeuren. Angst is een slechte raadgever. Hij scheurt zijn kleren, vergeet zelfs dat Elisa in de buurt is. En wat is God weer genadig dat hij Elisa stuurt, want hij heeft ervan gehoord. En het komt goed voor, ook voor die koning. En dan Naaman als laatste, die een open gesprek met Elisa had kunnen hebben, als hij anders had geweten, een vredestichter had kunnen zijn. Maar later, als hij genezen is, echt God groot maakt en zelf een evangelist wordt. Want hij gaat nog wel steeds met zijn koning in Damascus naar zijn tempel, maar hij vraagt van, Heere God, wilt u me dan dat vergeven als het ware, want ik wil u vooral dienen en voor u wil ik knielen. En wat moet dat een feest geweest zijn voor dat meisje, toen hij terugkwam in zijn huis. Wat zullen ze een groot feest hebben gevierd. Een feest tot eer van God. Amen. Zal ik nog bidden voor jullie? Heer, als boosheid zo vaak in ons leven speelt in allerlei vormen van gekwetst zijn of stilvallen of frustratie of dat we erop los willen slaan, dan kent u dat, want u doorgrondt onze gedachten. U kent onze gaan en ons zitten. Met al onze wegen bent u vertrouwd. En daarom bidden we, doorgrond ons hart en leid ons op een eeuwige weg. Een weg van herstel, van vrede stichten, van recht zoeken, waar onrecht is, waar mensen niet serieus worden genomen, waar u bespot wordt. Hier maakt dat we boosheid leren omarmen als een geschenk van u, waar kracht in zit, maar wat we door uw geest en door uw woord op een beheerste, opbouwende manier mogen uiten. Leer ons vredestichters te zijn, zodat u gezien wordt door onszelf en de mensen die erbij betrokken zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik heb straks wat boekjes nog bij me voor degene die zegt van nou, daar wil ik meer over lezen. Straks bij de maaltijd.